Sleutels zijn nuttige voorwerpen. Iedereen heeft er wel een paar. En vaak zelfs een hele bos. Eén voor de huisdeur, één voor de auto en één of meer voor, nou ja, vul het zelf maar in. Sleutels openen en verschaffen toegang. Als we de juiste sleutel missen, helaas, dan moeten we buiten blijven of we kunnen er niet bij. En zo zijn er ook sleutelwoorden. Het evangelie bijvoorbeeld heeft sleutelwoorden die je nodig hebt om toegang te krijgen tot de gedachtegang van de Bijbel. En een van die sleutelwoorden is vandaag de kern van de boodschap. En ik zal u ook vertellen hoe dat ik daaraan kom. Het is al enige tijd geleden toen er iemand sprak in de samenkomst over bevrijding van gevangenen. Het ging als een elektrisch schokje even door me heen. Bevrijding van gevangenen. Wie zijn wij dat we gevangenen kunnen bevrijden? Maar als je even snel door de Bijbel heen bladert, zie je dat het vol staat met teksten over bevrijding. Bevrijding is dan ook vandaag het sleutelwoord van de boodschap. En laten we proberen dat sleutelwoord goed te gebruiken. Als we dat niet doen, dan gaat de betekenis aan ons voorbij. Want met dit woord kun je heel de zending en de boodschap van Jezus ontsluiten. Als Jezus voor de eerste keer in die synagoge spreekt, kiest hij de tekst van Jesaja 61 als kern van zijn boodschap. Ja, als kern van zijn bediening. Als je met me mee wilt lezen, Lucas 4 vanaf vers 16. Daar haalt Jezus de tekst uit Jesaja aan. Lucas 4 vers 16. En hij kwam in Nazareth, waar hij opgevoed was, en ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat naar de synagoge, en hij stond op om te lezen. En aan hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven, en toen hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats waar geschreven stond: de geest van de Heer is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van welbehagen van de Heer te prediken. De kerngedachte uit deze tekst is om bevrijding aan te kondigen. Daartoe is Jezus gezalfd met de Heilige Geest. Met andere woorden, Gods Geest is zo volledig in Jezus aanwezig dat hij zich volledig in dienst kan stellen voor de bevrijding van onderdrukte, in welke vorm dan ook. Jezus is de openbaring van de bevrijding die God voor zijn schepping wil bewerken. Eigenlijk al vanaf de zondeval. En daarom werd hem ook de naam Jezus gegeven, wat betekent God bevrijdt. Verder wordt er in die tekst gezegd waaruit die bevrijding door Jezus concreet zal bestaan. En dan probeer ik het even in hedendaags Nederlands te verwoorden. Armen zullen een beloftevolle boodschap ontvangen. Gevangenen zullen bevrijd worden, blinden zullen zien. Aan de verdrukte zal bevrijding verkondigd worden. En voor alle komt er een jaar vol van genade. Een jaar vol van genade. Waarin alle vroegere schulden uitgewist zullen worden. En als we die tekst van Jesaja 61 in Lucas nog even bij de hand hebben. En we lezen een stukje verder. Dan staat er dat alles, zegt Jezus, zal nu, vandaag gebeuren. En dat stond er dik 2000 jaar geleden. En als je Bijbel open staat, dan staat het er vandaag nog. Heden, vandaag. En als je over een week je Bijbel open slaat, dan staat het er nog. Heden, vandaag. Dit is iets wat niet veroudert. Wat niet verandert. Nu, vandaag gaat het gebeuren, elke dag. Het is een geweldig programma dat in alle beloften van het Oude Testament voltooid zal. De God van Israël is altijd al een bevrijdende geest geweest. Heel het Oude Testament staat vol met het bevrijdingsgebeuren van Gods volk uit de slavernij. En om dan zomaar even een van de vele voorbeelden te noemen. God heeft geen geestelijke, maar concrete fysieke mensen uit Egypte verlost. Die letterlijk gebukt gingen onder het juk van de slavernij. En een bevrijding die daardoor God op gang gebracht is, toen hij de ellende van zijn volk zag, heeft zijn wortels in de realistische levenssituatie van elke dag. En daarom kunnen en mogen, ja we moeten zelfs dan ook, dat woord van Jezus bevrijding naar onze huidige tijd vertalen. Om te begrijpen wat God voor ons mensen wil doen en doet in dit jaar van genade. En dit jaar van genade, dat bedoel ik daarmee onze genadetijd. Want daar willen we even dieper op ingaan. Jaar van genade. Jezus zei daar in de synagoge, dat gaat nu, vandaag gebeuren. Dat was de start van de genadetijd. En die duurt tot op de dag van vandaag. Al meer dan 2000 jaar. Hoe lang nog? Alleen God weet het. Dat houdt dus in dat Jezus nu, vandaag, aan de armen die beloftevolle boodschap brengt. En dan is die boodschap niet alleen bestemd voor de mensen die materieel werkelijk arm zijn. Mensen bijvoorbeeld die menen rijk te zijn, maar er eigenlijk geestelijk heel arm aan doen zijn. Iemand die denkt dat hij alles zelf wel aan kan, die geen God in zijn leven nodig heeft, is er heel arm aan toe. Iemand die materieel alleen maar meer wil, nooit tevreden is. Ik wil niet graag ruilen, want hij is er echt arm aan toe. Gevangenen die bevrijd moeten worden, zijn niet alleen de mensen die in de gevangenis zitten. Want hoeveel mensen zitten niet gevangen in hun hartstochten, zijn verslaafd, hebben last van zelfzucht. Dat is een ander woord, want het is een lastig woord denk ik voor een hoop, zelfzucht. Dat is een ander woord voor egoïstisch eigenbelang of hebzucht enzovoort. Blinden die zullen zien zijn ook die mensen die niet weten welke opgave zij in hun leven hebben tegenover God en hun medemens. Die geen onderscheid kunnen maken tussen recht en onrecht. Tussen goed en kwaad. Onder de verdrukte die in vrijheid worden gesteld zijn ook degenen die moedeloos, terneergeslagen en depressief zijn. Mensen die menen dat niemand ze ziet en niemand hen meer kan helpen. Het is een geweldig en allesomvattend programma waarvoor Jezus zijn leven heeft gegeven. Zijn wij Gods kinderen? Zijn wij discipelen van Jezus? Dan zullen wij de volgende uitspraak van Jezus ter harte moeten nemen. En die staat in Johannes 20, vers 21. En Jezus zei daar, Jezus zei opnieuw tegen hen, vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. Dat zei hij toen tegen zijn discipelen. Dat zegt hij ook nu tegen ons. En nadat hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tegen hen, ontvang de Heilige Geest. Dus bent u een kind van God? Hebben u en ik de Heilige Geest? Ik zou bijna zeggen, het gereedschap. Hebben u en ik de Heilige Geest ontvangen? Dan hebben we een bijzondere taak. Dan mag u en dan mogen wij in de voetsporen van Jezus treden. Moet eens even over nadenken. Wij mogen in de voetstappen van Jezus treden. Het werk wat hij begonnen is, mogen we voortzetten. Dat is toch een bijzonder iets. Dan mogen we ons door Jezus in laten schakelen. Om dat bevrijdingsgebeuren ook nu vandaag in mensenlevens werkelijkheid te laten worden. En dan niet alleen met de nadruk op de dingen die het privéleven aangaan. Dat zijn we toch zo gewend, hè? Heilig leven, eerlijkheid, gehoorzaamheid, reiniging en ga zo maar door. En dat is allemaal goed, dat is allemaal nodig, dat is allemaal prima. Maar ons gezichtsveld mag breder zijn. En dan mogen we denken aan sociale en morele waarden die het maatschappelijk leven moeten regelen. Bijvoorbeeld de vrede van de wereld. Dat is ver te zoeken trouwens. Arbeid. Menselijke waardigheid. Delen met elkaar in plaats van ikke en zovoort. Als de vrijheid van de mens vermorzeld dreigt te worden door overbewapening en onderdrukking, dan mogen wij christenen vanuit dit manifest van Jezus zich inzetten voor gezonde sociale rechten en structuren. Als in ons land alleen al een half miljoen mensen geen passend werk kan vinden, ja, zult u zeggen, ja, ho even. Maar de arbeidsmarkt is enorm gespannen. We komen er zoveel tekort. Dus waar komen die werklozen vandaan? Ja, dat is helaas overheidsbeleid. We hebben het over passend werk. En ik kan me er iets bij voorstellen. Ik kan iemand die de helft van zijn leven, bij wijze van spreken, achter de balie gestaan heeft, in een winkel, niet in één keer in de zorg zetten. Dus ik kan me wel voorstellen dat het een en ander ervoor komt kijken. Maar toch denk ik dat we ons eigen in mogen zetten, ook als christenen, voor een rechtvaardige werkverdeling. We moeten erover waken dat de crisis niet wordt afgewend op de zwakste. Dat zien we toch bijna dagelijks gebeuren. Het zijn allemaal vormen van verknechting. Dat is ook een woord wat men tegenwoordig niet meer leert, hè? Verknechting. Dat is een onderdanig maken en houden aan gecreëerde omstandigheden. Dat zijn eigenlijk omstandigheden die we mensen zelf maken. En daar word je slachtoffer van. En je komt er meestal uit jezelf niet uit. En dat zijn dingen waarvan Jezus ook de mensen wil bevrijden. U, mij, iedereen. En laten we nu niet zeggen dat we daar toch niet tegen kunnen doen. Jezus heeft zijn programma aangekondigd in de naam van God. Door de kracht van de geest. En in die kracht van dezelfde geest zullen wij ook mogen delen. Als we ons in de naam van God inzetten voor die bevrijding. Oké, zult u zeggen, hoe kunnen we ons daarvoor dan inzetten? Wel, ik denk dat het nodig is, en dat hebben we vorige week kunnen horen. Dat we vervuld zijn met de Heilige Geest. Waarom? Waarom vervuld van de Heilige Geest? Dan kunnen we als het ware zien door de ogen van Jezus. Horen met zijn oren. Dan zijn we vernieuwd in ons denken. Als je eigen laat leiden door het Gods Geest. En dan worden we opmerkzaam gemaakt op datgene of diegene waarvoor de Heilige Geest ons gebruiken wil. Met andere woorden, dan laten we ons leiden door de Heilige Geest. Ja. En hoe wil de Heilige Geest ons dan gebruiken? Dat kan en zal waarschijnlijk zeer verschillend zijn. In ieder geval zoals de Heilige Geest het goed denkt. We kunnen denken aan een goed gesprek. Na de dienst bijvoorbeeld. Of zomaar op straat. Met een buurman of een buurvrouw. Zomaar iemand wat aandacht geven. Een arm om een schouder leggen. En een van de belangrijkste, gewoon luisteren. Stil zijn en luisteren naar de ander. Maar waarschijnlijk is het gebed voor ons de belangrijkste, zo niet het allerbelangrijkste, middel om bevrijding te bewerkstelligen. En ik neem aan dat u wel eens bidt. Daar heb ik geen twijfels over. Misschien zelfs wel vaak. Maar vertrouwt u er dan ook op dat er wat gebeurt? Als ik naar mezelf kijk, denk ik, soms wel, vaak ook niet. Of bidden we omdat we het normaal vinden? Het hoort zo, zo is het ons geleerd. Vaak bidden we omdat dat toch wel goed is. In het Bijbelgedeelte dat ik als voorbeeld wil gebruiken, gaat het over verhoring van gebed boven verwachting. Dat zeggen we ook wel eens, hè? God heeft verhoord boven verwachting. Dan laten we eigenlijk al horen dat we het niet altijd verwachten. In dit stukje gaat het over de gevangenneming en bevrijding van Petrus, die nadat hij vrijkwam en het tot hem doordrong, naar het huis van Maria ging. En dat vinden we in Handelingen 12. Handelingen 12 vanaf vers 12. En toen dit tot hem doorgedrongen was, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die ook Marcus genoemd werd, waar velen bijeenkwamen en baden. En toen Petrus aan de deur van de poort klopte, ging er een dienstmeisje naartoe om te luisteren, van wie de naam Rode was. Toen ze de stem van Petrus herkende, deed ze van blijdschap de deur niet open, maar rende naar binnen en berichtte dat Petrus voor de deur stond. En ze zeiden tegen haar, u bent buiten zinnen. Maar ze hield vol dat het zo was. En zij zeiden, het is een engel. Maar Petrus bleef kloppen. En toen ze opengedaan hadden, zagen zij hem en waren buiten zichzelf. En hij gebaarde hun met de hand dat ze zwijgen moesten. En hij vertelde hun hoe de Heer hem uit de gevangenis geleid had. En zij vertelde dit aan Jacobus en de broeders. En hij ging naar buiten en reisde naar een andere plaats. U kunt zich waarschijnlijk wel voorstellen dat de gemeente in Jeruzalem enorm moet zijn geschrokken. Nog een jonge gemeente. Ze hadden twee leiders. Jacobus en Petrus. Jacobus was net te dood gebracht. En nu Petrus in de gevangenis. Wat moesten ze? Geen leider meer over. Wat doen ze dan? Het meest voor de hand liggend. Ze proberen elkaar te bemoedigen en ze bidden samen. Met de nadruk op samen. Let wel. Er staat niet dat ze thuis gingen bidden. Iedereen in hun eigen binnenkamer. Maar samen. Met alleen bidden is echter niets mis. Maar de Bijbel laat op sommige plaatsen zien dat van gezamenlijk bidden enorme kracht uitgaat. Niet te verwarren met de volgende tekst van waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, ben ik in hun midden. Dat zei Jezus. En dat gaat, als u het nazoekt in de Bijbel, niet zomaar over een samenkomst, maar dat gaat over gebed. Waar twee of drie in gebed tezamen zijn, ben ik in hun midden. Daarom zijn gebedsgroepen zo belangrijk. Voeg u erbij, zou ik zeggen. En dan steek ik zeer zeker hand in eigen boezem. Dat is echt een feit. De gemeente bad voor de bevrijding van Petrus, die gevangen zat. En om het even actueel te maken. Zo is er elk jaar een week van gebed. Waarin mensen bijeenkomen om te bidden voor vervolgde christenen. Want steeds meer christenen komen in de verdrukking terecht. En dit jaar begint deze gebedsweek vandaag. We hebben het een en ander aan het begin al aangehaald. Niet iedere gevangene zit in de gevangenis. Je kunt op zoveel manieren en terreinen gevangenen zijn. Laten we voor hun bevrijding bidden. En dan niet alleen in je eentje, maar ook samen. Met elkaar meebidden en de noden opdragen voor Gods troon. Dat wil God in het bijzonder zegenen. Bidden voor bevrijding van gevangenen. Zijn wij, zoals we hier zitten, bevrijd? Geen gevangenen meer? Ik betrap me er wel eens op dat ik ook nog niet bepaald in alle dingen bevrijd ben. Een tijdje geleden keek ik naar een korte documentaire over de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. En dan in het bijzonder het stukje waar de leider van die Wagner-huurlingengroep in een gebouw rondloopt wat vol ligt. Sorry, ik word er even emotioneel van. Wat vol ligt met lijkzakken. En dat was met kerstavond. Hij loopt er tussendoor. En dan zegt hij: deze jongens mogen naar huis. Jongens, vrolijk kerstfeest. Dan zijn er emoties in mij die tegen elkaar knokken. Aan de ene kant gaat mijn bloed koken. En aan de andere kant huilt mijn hart. En dan wordt er aan mij gevraagd: heb uw vijanden lief? Zegen zij die u vervloeken. Ik moet eerlijk toegeven, ik kan op zo'n moment het oordeel aan God overlaten, dat wel. Maar mijn vijanden liefhebben, als ik dit hoor, sorry, ik kan het niet opbrengen. En dan besef ik dat ik van dat soort gevoelens niet vrij ben. En natuurlijk mag je boos worden. En natuurlijk mag je emotioneel zijn. Maar welke rol speelt het in je leven? Het komt bij mij regelmatig terug als ik zulke dingen hoor en zie, dat ik daar niet vrij van ben. Dat ik geneigd ben om zo iemand hetzelfde lot te onder laten gaan, bij wijze van spreken. En ik weet dat dat niet goed is. Maar toch is het iets wat regelmatig terugkeert. En daarom zeg ik, zijn wij werkelijk bevrijd van alles? Het is ook goed om voor elkaar te bidden. Het is goed om elkaar bij Gods troon te brengen. Ik denk dat we allemaal diep in ons hart krijgen, dat we allemaal wel iets vinden waarvan we zeggen van, daar zou ik best vrij van willen zijn. En geloven we het dan ook, dat we bevrijd worden. We gaan nog even terug naar de gemeente in Jeruzalem, waar een oplettende lezer een paar bijzondere dingen zal ontdekken die ons kunnen bemoedigen en over de streep kunnen trekken om mee te gaan bidden. De discipelen die aan het bidden zijn, zijn behept met dezelfde twijfel als wij. Ze bidden wel, jazeker. En ik denk dat ze er zeer de knieën van hebben gekregen. Maar de twijfel vierde hoogtij. Eigenlijk konden ze niet geloven dat God hun gebed ook verhoren zou. Dat blijkt dan ook uit hun reactie als Petrus voor de deur staat. Het dienstmeisje komt terug met de boodschap dat Petrus voor de deur staat. En ze geloven er niets van. En tegenwoordig zou men tegen haar gezegd hebben: ja, joh, kom nou, je ziet ze vliegen. En als Petrus dan eindelijk binnengelaten wordt, zijn ze buiten zinnen. Of met andere woorden, hysterisch, onbeheerst uitgelaten. Ze zullen zoiets gehad hebben van: hoe is dat nou mogelijk? Hoe kan dat nu? Maar dat wil nog niet zeggen dat ze Petrus terugkregen als leider in hun gemeente. Ze moesten wel een andere leider zoeken. God stuurde hem naar een andere plaats. En toch, God verhoorde hun gebed. Hij werd bevrijd. Maar ze kregen hun leider er niet mee terug. God had andere plannen. Hij weet nu eenmaal wat het beste is voor ons. En zo gaat het nog steeds. God zal verhoren boven bidden en beseffen. God zal verhoren boven onze twijfel uit. Maar hij weet ook wat goed voor ons is. Hij verhoort niet altijd zoals wij het bedenken, zoals wij het graag zouden zien. Maar wel altijd zegenend en bevrijdend. Laten we op hem vertrouwen. En onszelf aan hem toevertrouwen. dan mogen en kunnen we ook vol vertrouwen bidden om bevrijding van gevangenen. Het zij voor mensen ver weg, het zij voor onze naasten. In welke vorm dan ook, want hij zegent en bevrijdt. Amen.